vers 19 zijn we gebleven. Ik zeg dit van menselijk standpunt vanwege de zwakheid van jullie vlees. Hier gaat Paulus dus... Blijkbaar waren daar wat zwakke gelovigen, dacht hij. En die wat vleeselijk waren. Dus Paulus die gaat het... wat hij doet is eigenlijk gewoon herhalen wat hij al gezegd heeft. Alleen met iets andere woorden. Want net zoals jullie je leden, weer datzelfde woord, presenteren in een slavenpositie. Ik zal het even gewoon lezen. Want net zoals jullie je leden presenteren in een slavenpositie voor de onreinheid en de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo presenteer je nu jullie leden in een slavenpositie voor de rechtvaardigheid tot heiliging. Slavenpositie, letterlijk staat er... Dat woord doulos, hè, van, dat betekent slaaf. Slavend, maar ja, dat is niet echt een woord. Dus wat heeft de Statenvertaling hier? Dienstbaar, ja. Maar ja, daar komt dat woord slaaf natuurlijk weer niet in terug. Maar presenteer je leden dienstbaar, net zoals jullie je leden presenteren, dienstbaar voor de onreinheid en de wetteloosheid tot wetteloosheid. Zo presenteer nu jullie leden dienstbaar in een slavenpositie voor de rechtvaardigheid tot heiliging. slaaf voor de onreinheid en de wetteloosheid. Dat leidt tot wetteloosheid. Hier heeft de Statenvertaling ongerechtigheid. Ik had even na willen kijken of dat een kwestie is van handschriften of van vertalen. Dat weet ik dus niet. Ik weet wel dat in 2 Thessalonicenzen 2 bijvoorbeeld, dan gaat het over de zoon van de wetteloosheid. Die mens van de wetteloosheid wordt de zoon van de wetteloosheid genoemd. En dan heeft de Statenvertaling ook zoon van de ongerechtigheid. Maar wetteloos, zonder wet, dat is natuurlijk ongerecht. Dat is onrecht. Wetteloos is zonder recht. En... Het recht komt voort uit de wet. Dus onrecht is ongeveer hetzelfde als wetteloos. En wij leven weliswaar niet onder de wet, maar Paulus zegt in Romeinen 7 vers... Nou, dat weet ik even niet. Maar dat de wet heilig, rechtvaardig en goed is, hè, dat komen we straks tegen in volgende keer in Romeinen 7. De wet is heilig, rechtvaardig en goed, want die wet is door God gegeven. Alleen, de mens deugt niet, dus die zou je ook niet onder die wet moeten stellen. Dan gaat het mis. Ik zeg dit van menselijk standpunt vanwege de zwakheid van jullie vlees. Net zoals jullie je leden presenteren in een slavenpositie voor de onreinheid en de wetteloosheid tot wetteloosheid. Dat onreinheid en wetteloosheid leidt ook tot wetteloosheid of tot ongerechtigheid. Zo presenteer nu... Jullie leden dienstbaar of in een slavenpositie voor de rechtvaardigheid tot heiliging. Slaaf voor de rechtvaardigheid leidt dus tot heiliging. Je bent eigendom van het een of eigendom van het ander. Heiliging, ja, dat is natuurlijk ook zo'n woord met een religieus sausje. Meestal word je pas heilig als je al jaren dood bent en... Hoe noem je dat? Ja, dan word je heilig verklaard door de Rooms-Katholieke Kerk. Dus daar moet je goed je best voor doen om heilig te worden. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar het uitgangspunt van de schrift, van Paulus ook in zijn brieven, is dat wij heiligen zijn. Als hij zijn brieven schrijft, trouwens ook deze... Romeinen 1 vers 7, aan allen die te Rome zijn, geliefde Gods en geroepen heiligen. Zij waren heilig. Betekent, heilig is eigenlijk apart gezet. En de positieve manier om het te zeggen is dat je gewijd bent aan. God heeft ons apart gezet, God heeft ons gewijd aan hem. Wij zijn dus apart gezet voor God... Vaak zegt men, ja, heiligen is afzonderen van. Maar dat is natuurlijk de negatieve kant van het verhaal. Maar het is wel het automatische gevolg van gewijd zijn aan. Als je gewijd bent aan God, dan word je dus vanzelf afgezonderd van andere dingen. Van anderen. Want zo werkt dat gewoon. Als je apart gezet wordt voor het een, dan word je dus afgezonderd van het andere. Nou, daaruit hebben mensen de conclusie getrokken dat je moet afzonderen en in een klooster moet gaan zitten, want dan word je dus heilig. Ja. Zo ontstaan dat soort misverstanden. Maar heiliging is dus is Gods werk. God zet ons apart. Wij zijn heiligen. God zet ons apart. En wat hij dan in ons uitwerkt, wat hij in ons doet groeien, is vrucht, maar dat is heiliging. Heiliging heeft dus niets met onze inspanningen te maken. Sterker nog, als wij denken door onze inspanningen heiliger te kunnen worden of heiligen te kunnen worden, ja, dan is dat schijnheiliging. Heiliging is, ja, dat is dan het, als wij het zelf denken te moeten gaan doen, dan is dat het ontkennen van zijn werk. Nee, hij heeft ons geheiligd. Hij heeft ons gezet in die positie. En hij heiligt ons. Ja, één of twee versen verder heet dat vrucht, dus daar komen we op. Vers 20, want toen jullie slaven waren van de zonde, waren jullie vrij van de rechtvaardigheid. Ja, als je bij het een hoort, dan ben je vrij van het ander. In Romeinen 7 vers 5, dus het volgende hoofdstuk waar we in terechtkomen. Daar staat, want toen wij in het vlees waren, werkten de passies, de bewegingen, de passies van de zonde die er waren door de wet in onze leden. Om voor de dood vrucht te dragen. Ook hier weer voor de dood vrucht te dragen door de zonde. Toen wij in het vlees waren, werkten de passies van de zonde die er waren door de wet. Ook hier weer de passies van de zonde, de bewegingen van de zonde die waren er door de wet. En die werkte in onze leden in om voor de dood vrucht te dragen. Want dat leidt tot de dood, tot verderf. Toen jullie slaven waren van de zonde, waren jullie vrij van de rechtvaardigheid. Een slaaf van de zonde is dus geen slaaf van de rechtvaardigheid. Want als je slaaf bent van het een, ben je geen slaaf van het ander. Want hoe staat dat in de evangelie? Niemand kan twee heren dienen. Daar wordt trouwens ook in die tekst, die haal ik nu helemaal uit zijn verband natuurlijk. Niemand kan twee heren dienen, maar daar is het ook. Niemand kan van twee heren slaaf zijn, staat daar letterlijk. Niemand kan twee heren dienen. Je dient of de een of het ander. In een heel ander verband, maar volgens mij ook, ik meen in een gelijkenis, dus misschien komen we er nog wel eens op de zondag. Ja, volgens mij die van de onrechtvaardige rentmeester. Klopt dat? Gij kunt niet God dienen en de mammon. Nee, dat is weer een andere, maar nou ja, die zoeken we op. Volgens mij komt het in een van die gelijkenissen ook voor. Toen jullie slaven waren van de zonde, waren jullie vrij van de rechtvaardigheid. Wat voor vrucht hadden jullie toen? Dingen waarover jullie je nu schamen. Want het einde van die dingen is de dood. In Galaten 5 heet het, ik ga er niet naartoe, maar in Galaten 5 vers 19 tot 21 of zo, daar worden de werken van het vlees, wordt daar gesteld tegenover de vrucht van de geest. Dus werken van het vlees, klinkt al vermoeiend, hè? Want dat is werk, de werken van het vlees. En het is de vrucht, dat wat God uitwerkt, van de vrucht van de geest. Het einde van die dingen staat hier. Wat voor vrucht hadden jullie toen? Dingen waarover jullie nu schamen. Want het einde van die dingen is de dood. Het woord einde, dat wordt ook wel vertaald met doel. Nou, dat staat hier ook. Einddoel. Tol. Dat eist zijn tol. Ja. Het einddoel van die dingen, het resultaat van die dingen, is de dood. Of, ja, als je het positief zou zeggen, de vrucht van die dingen, tot wat eruit voorkomt, maar dat zijn natuurlijk geen goede vruchten. De vrucht van die dingen is de dood. Het leidt tot de dood. Het komt namelijk niet verder dan de dood. En ik zei al, zonde en dood zijn broertje en zusje. Dus het werkt de dood uit, ook gewoon nog in dit praktische leven. Het leidt tot niets. Het mist doel, dus zonde. Daar gaat het over. Het einde van die dingen is de dood. Maar nu zijn we ook al een paar keer tegengekomen, die termen. Maar dat is Paulus' manier om tegenstellingen te duiden. Maar nu hebben jullie, die bevrijd worden van de zonde en tot slaaf gemaakt worden voor God, jullie vrucht tot heiliging. Ook hier weer heiliging. Nu hebben jullie, die bevrijd worden van de zonde en tot slaaf gemaakt, lijfeigenen worden van God, jullie hebben jullie vrucht tot heiliging. En de vrucht tot de dood uit het vorige vers wordt vrucht tot heiliging. En het einddoel is het eeuwige, het aionische leven. En nogmaals, heiliging is dat wat God doet. Wij zijn heiligen, wij worden in die positie door hem geheiligd, en dat is heiliging. In die positie van heilig zijn, van heiligen, doet God een werk aan ons, en dat heet heiliging. En die positie, bevrijd zijn, geheiligd zijn, die reikt tot in het aionische leven. Het einddoel, het einde, het resultaat, is het aionische leven. Dat is dus verder dan de dood. Want de zonde, vorige vers, wat voor vrucht hadden jullie toen? Dingen waarover jullie nu schamen, want het einde van die dingen is de dood. Maar het einddoel van deze dingen, om het zo te zeggen, is het aionische leven. Dit reikt dus verder dan de dood. Wat dit bewerkt in ons leven nu, dat reikt verder dan de dood. Namelijk tot in het aionische, tot in het eeuwige leven. Maar nu hebben jullie, die bevrijd worden van de zonde en tot slaaf gemaakt worden voor God, jullie vrucht tot heiliging. En het einddoel is het eeuwige leven. Want het rantsoen van de zonde, vers 23, het rantsoen van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is het aionische leven in Christus Jezus onze Heer. De Statenvertaling heeft hier de bezoldiging der zonde. Dat is het loon van een soldaat, geloof ik. Hè? De bezoldiging. En de MBG, dat zie je hier, die heeft het loon. Het loon van de zonde is de dood. Maar een rantsoen is volgens mij een voedselvoorraad voor een dag of voor een periode. Dat is dus dat waar je het mee moet doen. En het rantsoen, dat waar je het mee moet doen met de zonde, ja, dat is de dood. Verder komt dat niet. Dat bewerkt dus het verderf. Het mist dus doel. In je strijd onder de wet, tegen de zonde, strijd tegen de zonde, is je rantsoen, is de dood. Dat wat je bij je draagt, dat wat boven je hoofd hangt, wat je voedt, tussen aanhalingstekens, dat is dood of de dood. Maar dat wat God bewerkt door zijn genade, de genadegave van God, is het eeuwige, het aionische leven in Christus Jezus onze Heer. Ik heb altijd de neiging om hier achter te zetten. De genadegave van God is het Ionische leven te leven. Want daar gaat het nu over. Hè? Het gaat niet over eeuwig leven dat we ooit ergens een keer in de toekomst gaan ontvangen. Het gaat over ons leven nu. Daar gaat het hele hoofdstuk over. Onze eenwording met Christus, dat wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Het rantsoen van de zonde, ook in dit praktische leven, is de dood. Hè? Want verder komt het niet. Maar de genadegave van God is het Ionische leven. In dit leven namelijk. En in Christus Jezus, onze Heer. Ja, en het volgende vers is Romeinen 7 vers 1. En nou, het is wat vroeg, maar we gaan er toch maar een punt achter zetten. En dan gaan we volgende keer gewoon verder met Romeinen 7 vers 1. Want dat is weer een heel nieuw hoofdstuk in het betoog van Paulus. Voor nu laten we het maar even hierbij.